Een andere vraag die iets een tikkeltje meer te maken heeft met waar we het vanavond over gehad hebben, omdat ik er namelijk even naar verwees. Die vraag luidt als volgt. Gaarne wat meer over de charismatische vernieuwing. Voel mij er persoonlijk zeer thuis. Helaas kan ik dus dat niet nazeggen en u dat niet beamen. De charismatische vernieuwing ontstond aan het eind van de 60er jaren als een ter onderscheiding van de Pinksterbeweging als een beweging onder de kerken. Onder de protestantse kerk en later door David Wilkerson ook onder de Rooms-Katholieke kerken. Er was een grote opwekkingsbeweging die niet in eerste plaats betekende een terugkeer naar het kruis en terugkeer tot het evangelie, maar een zich uitstrekken naar de second blessing, de tweede zegen, naast datgene wat men al had. En toen ook de charismatische beweging de Rooms-Katholieke kerk begon te veroveren, zodat ook verschillende leiders van de charismatische beweging vandaag tot de Roomse kerk behoren, denk maar aan kardinaal Sunens in België. Toen hebben deze mensen die charismatische beweging ook aangegrepen om vooral ook de mensen te bewegen tot grotere trouw aan de Roomse kerk. Ze zeiden, degene die in tongen spreekt, is degene die trouwer tot Maria bidt, is diegene die trouwer vasthoudt aan de Roomse kerk, is degene die trouwer zich onderwerpt aan het gezag van de paus. En dat was ook, dat is ook kenmerkend, want dat zijn vaak de trouwste en de meest orthodoxe, dus aanhalingstekens, katholieken. Een ander treffend aspect van de charismatische beweging is dat zij dus niet, zoals de Pinkstergemeente, afzonderlijke gemeenten vormt buiten bestaande kerken, maar juist een beweging is in de christelijke kerken. De beweging wordt gekenmerkt, zoals ik zei, niet in eerste plaats door bekering en wedergeboorte. Er zijn vandaag de dag vele monniken en paters, pastoors, zelfs van de jezuïeten, de grootste vijanden van de reformatie die er ooit geweest is, die allemaal voor deze charismatische beweging door de knieën zijn gegaan en die na handoplegging in tongen zijn gaan spreken. Helemaal los van de vraag of ze überhaupt al de Heer Jezus door het evangelie hadden aangenomen. Dat is trouwens ook helemaal niet belangrijk. Want wat er gebeurt bij de handoplegging, zoals blijkt ten eerste voor wie de schrift nauwlettend onderzoekt, en ook zoals ten tweede blijkt uit de praktijkgevallen, wat er gebeurt bij deze handoplegging, die volledig onschriftuurlijk is in dit verband, wat daarbij gebeurt is dat demonische machten worden overgedragen en dat veel mensen door deze handoplegging occult belast zijn geworden. En dat blijkt ook, want men hoeft helemaal geen bekeerde of wedergeborene te zijn. Wie de handoplegging ontvangt, gaat in tongen spreken. Vooral als hij daarbij werkelijk zich uitlevert aan degene die dat doet, dus passief wordt, zich willoos uitlevert, en desnoods als de tongentaal niet onmiddellijk volgt, zich gaat oefenen in passiviteit. Want passiviteit is het grote wapen van de duivel om mensen te in hun verstandelijke vermogens terug te brengen, dat ze hun verstand zullen uitschakelen, dat ze niet meer zelf zullen leren denken, zodat ze een willoos werktuig vormen, hun panzer geopend wordt en duivelse machten er kunnen binnendringen. Deze mensen die in de charismatische beweging handoplegging hebben gehad, dat zijn in veel gevallen ook werkelijke gelovigen. Dat maakt het nog veel droeviger, want dat betekent ook dat werkelijke gelovigen tongengeesten kunnen hebben. Ik zeg dat werkelijk zo, want het gaat hier niet over geestesgaven, maar over geestengaven, als u begrijpt wat ik bedoel. En het is nu heel moeilijk, ik ken u niet, u zit onpersoonlijk in deze zaal. En dat is misschien wel goed ook, want het betekent dat ik daar alleen maar in het algemeen over kan spreken. Ik zou veel liever met u apart erover willen spreken. Want mijn ervaring is, en nog veel beter de ervaring van zielzorgers die zich aan mij bezig hebben gehouden, is dat mensen door handoplegging in de charismatische beweging occult belast worden. En dat zij door in tongen te spreken een willoos werkstuig worden van de duivel. Niet weten wat ze zeggen. Want deze tongengave die ze ontvangen is niet een tongengave uit God. Want God geeft hem helemaal niet meer in deze bedeling. God heeft de tongengaven gegeven als een van de tekenen van de apostolische bediening. Als u de schrift bestudeert en kent, als u gelijk wat hebben Marcus 18 en Marcus 16 aan het eind, en de bevestiging daarvan in Hebreeën 2. Als u ziet over de tekenen als bevestiging van de apostolische bediening, zoals Paulus die voor zichzelf opzomt, dan ziet u dat al deze dingen een bijzondere openbaring van God waren aan het begin van de tijd waarin wij van de christelijke bedeling ter bevestiging van de nieuwe openbaring van het christelijk geloof. Tekenen komen voor aan het begin van een tijdvak, niet aan het eind. Johannes de Doper leefde aan het eind van een tijdvak, daarom deed Johannes geen tekenen. Als vandaag de dag Jan en Alleman, er zijn vrouwen vandaag in de charismatische beweging die werkelijk in de letterlijke zin rondlopen en loeren om een slachtoffer om ze de handen op te leggen. Die klaarstaan met de handen zo gauw maar iemand zegt dat ze die zegen nog niet ontvangen hebben. Die altijd op de popelen al en waar vrouwen werkzaam zijn op een dergelijke schaal. Weet je altijd dat je met verkeerde bewegingen bezig bent. In valse bewegingen spelen vrouwen altijd een grote rol. Het was ook niet voor niks dat de Satan zich tot Eva wende en niet tot Adam. Hij wist dat hij bij haar een williger slachtoffer vond. En er zijn vandaag vrouwen die rondlopen, zoekende wien zij de handen zouden kunnen opleggen. Naar parallel van een bepaald vers. Dat meen ik werkelijk. En dat is er sowieso al een teken dat het verkeerd is. Zelfs Johannes de Doper heeft geen tekenen gedaan. Zelfs Filippus, de man die als enige in het Nieuwe Testament een evangelist wordt genoemd. Deze Filippus kon de gelovigen in Samaria niet de handen opleggen. De enigen die handen opgelegd hebben waardoor de Heilige Geest werd gegeven in het Nieuwe Testament waren apostelen. Zelfs de grote evangelist Filippus. Door zijn prediking kwamen mensen tot geloof. Hij heeft ze niet de handen opgelegd. Daarvoor kwamen de apostelen Petrus en Johannes uit Jeruzalem om de handen op te leggen. Wat vandaag gebeurt door handenoplegging, dat blijkt uit de zielzorg, uit de slachtoffers van deze handoplegging, is massieve occulte belasting. Inwoning van tongengeesten. En soms dagen en weken werk om mensen, die soms 10, soms 20 jaar in tongen gesproken hebben, van deze demonen te bevrijden. Ik zeg u dat misschien wat cru, dat is misschien wel naar het voorbeeld van wat Paulus gedaan heeft in de Galatenbrief. Paulus heeft een hard oordeel uitgesproken. Ik spreek geen hard oordeel over u uit. Ik spreek een hard oordeel uit over de leiders in de charismatische beweging. Als u ziet hoe de eerste mensen van de charismatische beweging gewerkt hebben, Bennett, die openbaring en visioenen kreeg, dat is ook altijd een teken van duivelse werkzaamheid. Waar na de afsluiting van de openbaring van het Nieuwe Testament mensen visioenen en openbaringen gaan krijgen, dan weet je altijd hoe laat het is. En zo is het daarmee begonnen. Het is begonnen met spiritistische openbaringen en machten en krachten. En dat is precies wat wij in deze tijd zouden verwachten. U moet zich nou eens voorstellen voor ons die zo radicale tegenstanders zijn voor de charismatische beweging, hoe wij vanuit de schrift deze beweging hebben verwacht. We lezen namelijk in het begin van de christelijke geschiedenis dat God het woord van de apostelen bevestigde door krachten, tekenen en wonderen. Zo gaat het aan het begin van een nieuwe bedeling. Zo ging dat bij het begin van de Israël geschiedenis bij Mozes en bij het begin van de grote opwekking onder Elia. Zo ging het in het begin van de grote christelijke bedeling. God geeft geen teken in alle tijden. God geeft die bij bijzondere nieuwe beginnen. Maar aan het eind van de christelijke bedeling lezen wij diezelfde uitdrukking. Krachten, teken en wonderen. Namelijk in 2 Thessalonica 2. In diezelfde christenheid. Maar waar komen ze dan vandaan? Daar is het de komst van de antichrist. Wiens komst is naar de werking van de Satan met krachten, teken en wonderen. Dat is letterlijk dezelfde uitdrukking als in Hebreeën 2 gebruikt wordt, waar God de woorden van de apostelen bevestigt. In Hebreeën 2 in het derde vers. En in 2 Thessalonica 2, achtste vers. En als u die vergelijkt, dan ziet u dat dezelfde uitdrukking is. Dat betekent dat wij vandaag iets dergelijks verwachten als in het begin van de christelijke geschiedenis. Met een grote overeenkomst en een groot verschil. De overeenkomst is dat we vandaag de dag precies dezelfde krachten, tekenen en wonderen verwachten. Wij verwachten vandaag dat onder de christenen weer veel mensen in tongen zullen gaan spreken. Wij verwachten dat weer veel mensen gaven van genezingen zullen uitoefenen. Maar het verschil is dit. In het begin van de christenheid kwam het voort uit God. Aan het eind van de christenheid, van de christelijke geschiedenis, komt het voort uit de Satan. En u moet goed begrijpen dat u zich daarbij niet moet laten misleiden dat het zulke lieve gelovigen zijn. Natuurlijk, de duivel heeft altijd het allerliefste gebruik gemaakt van lieve gelovigen. Dat spreekt nogal vanzelf. Daar maakt hij bij voorkeur gebruik van, want dat is de meest effectieve manier van misleiding. We hebben aan het eind van de christelijke geschiedenis geen grote opwekking te verwachten. Er is geen enkele schriftuurlijke grond. Wat wij verwachten voor het eind is massale misleiding. Matthäus 24 moet u maar eens nalezen. Zie, hier is de Christus. Zie, daar is de Christus. Gelooft het niet. 2 Thessalonica 2. Massale misleiding. 1 Timotheus 4, de eerste versen. In de latere tijden zullen mensen van het geloof afvallen en zich afgeven met de leringen van boze geesten en dwaalgeesten. Dat is waar we op zitten te wachten. Dat gebeurt er vandaag. 2 Timotheus 3. Daar vindt u dezelfde kenmerken van heidendom in het hart van de christenheid, onder hen die een schijn van godsvrucht hebben, de kracht daarvan verloochenen. En daar vindt u de tekenen van occultisme, de werkzaamheid van valse tovenaars, zoals Jannes en Jambres in de dagen van Mozes, de tekenen van Mozes weerstonden. Zo vindt u die vandaag in de dag, in de golf van occultisme. De charismatische beweging is niets anders dan de christelijke versie van de hele beweging van spiritisme. En de grote leiders in de charismatische beweging en de pinksterbeweging, zoals William Branham en Tommy Hicks en Herman Seis en Oral Roberts en Catherine Kuhlman, zijn spiritistische media. Ik zeg het u maar keihard. Als u die informatie wilt, dan kan ik u ze die geven. Maar ik heb nog niet veel tijd om een lange referaat te gaan houden waarom dat zo is. Maar ze zijn spiritistische media. En ze zijn de grote valse verleiders van de tijd waarin wij leven. Er zijn al verschillende omgekomen. Het is een kenmerk van occultisten dat ze vaak gruwelijk aan hun einde komen. Dat zie je bij William Branham en bij Herman Seyss. Maar zijn verschillende nog steeds zeer actief, zoals Catherine Kuhlman. Ik hoop dat... Ik meen dat werkelijk dat u zich niet meer zo thuis voelt daar. En ik zal voor u bidden dat u daaruit bevrijd mag worden. Want u bent gevangen in deze beweging. In een demonische beweging. Waar vele gelovigen zijn. Dat is waarom het zoveel succes heeft. Waar veel gelovigen een blijdschap en een enthousiasme vinden die ze in hun eigen kerken niet vinden. Dat is onze onbetaalde rekening. Dat is onze eigen schuld. Maar waar u zit in de ban van boze machten en grote misleiding.